Exodus 24. Mozes kreeg van de Heer deze opdracht. Kom naar mij toe, de berg op, samen met Aaron, Nadab en Abihu en 70 van Israëls oudsten. En kniel op eerbiedige afstand neer. Alleen jij, Mozes, mag in de nabijheid van de Heer komen, de anderen niet. Het volk mag jou niet volgen als je de berg opgaat. Mozes maakte het volk bekend met alle geboden en regels die de Heer had gegeven. En het volk verklaarde eenstemmig dat het zich zou houden aan alles wat de Heer geboden had. Hierna schreef Mozes alles op wat de Heer had gezegd. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en richtte hij 12 gedenkstenen op, voor elk van de 12 stammen van Israël 1. Hij droeg een aantal jonge Israëlieten op om aan de Heer brandoffers te brengen en stieren te slachten voor een vredeoffer. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen. De andere helft goot hij tegen het altaar. Vervolgens nam hij het boek van het verbond en las dit aan het volk voor. En zij zeiden, alles wat de Heer gezegd heeft, zullen we ter harte nemen. Toen nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk. Met dit bloed, zei hij, wordt het verbond bekrachtigd dat de Heer met u heeft gesloten door u al deze geboden te geven. Hierna ging Mozes de berg op, samen met Aaron, Nadab, Abihu en 70 oudsten van het volk. En ze zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier, helder stralend als de hemel zelf. De vooraanstaande Israëlieten werden niet door God gedood. Ze zagen hem en zij aten en dronken. De Heer zei tegen Mozes, kom naar mij toe, de berg op en wacht daar. Dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten. Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op. En tegen de oudste zei hij, wacht hier tot wij terugkomen. Aaron en Geur blijven bij u. Mocht iemand een uitspraak in een geschil willen, dan kan hij zich tot hen wenden. En terwijl Mozes de berg opging, werd deze overdekt door een wolk. De majesteit van de Heer rustte op de Sinaï. 6 dagen lang bedekte de wolk de berg. En op de 7e dag riep de Heer Mozes vanuit de wolk. En terwijl de Israëlieten de majesteit van de Heer zagen als een laaiend vuur op de top van de berg, ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog. 40 dagen en 40 nachten bleef hij op de berg.
Prijs je, wat een indrukwekkend verhaal uit Exodus 24. Wat lijkt het toch veel op het verhaal van het laatste avondmaal, waar Jezus zit met zijn discipelen de nacht voordat hij gekruisigd wordt en zegt, dit is mijn, en dan pakt hij de beek en zegt, dit is de beek van het nieuwe verbond. We zijn net terug uit Amerika, we zijn kleine 2 weken in Amerika geweest, we hebben echt een hele bijzondere tijd gehad. En Alan en ik zijn niet terug geweest op de plek waar wij gestudeerd hebben voor 22 jaar. Dus we kwamen daar en Amerika, moet ik zeggen, is best wel veranderd sinds de afgelopen 22 jaar. We werden zo hartelijk daar ontvangen. Ik had altijd, hè, als je aan Amerika denkt, ze hebben zoveel goede sprekers, zoveel, dus zoveel goede seminaren, conferenties. En hebben ze mij uitgenodigd om op een conferentie te spreken. En ik moet eerlijk zeggen, ik dacht ook een beetje van, ja, wat kan ik daar nog toevoegen? Maar God had echt tot mij gesproken en zegt, bemoedigen, spreek. En dat heb ik gedaan. Het woord was heel goed ontvangen. We hebben gesproken in kerken. We hebben gesproken, Alan en ik hebben gesproken in op een conferentie. En ik ben zo blij, het werd zo goed ontvangen. En we hebben echt een fantastische tijd gehad. En is echt zoveel mensen ontmoet die we zo lang niet meer hadden ontmoet. Dus God is goed. We zijn ontzettend dankbaar en we voelen ons enorm gezegend. Ik ga vanochtend door gewoon met Exodus. En we zijn al bijna op de helft van het boek. Eventjes ter inleiding. Israël was 400 jaar lang, waren ze in Egypte geweest. Daarmee begon het boek. Daar zijn ze gegroeid van een groepje van 75 mensen. Een familie, een groot gezin van 75 mensen. Naar een volk van over 1 miljoen. Dat is 400 jaar tijd. Behoorlijk gegroeid. Maar in Egypte, noodlot sloeg toe. Daar zijn ze slaven geworden. En God had hun bevrijd uit de slavernij, door de Rietzee genomen en naar zich toe gebracht. En nu zijn ze bij de berg Horeb. Ze zijn bij de berg van God. Sinaï is zeg maar het gebergte, het schiereiland Sinaï. Horeb is die de berg zelf. En God zegt, ik heb jullie naar mij toegebracht. En daar staan ze dan bij de berg van God. En wat gaat daar gebeuren? Daar gaat iets heel, heel bijzonders gebeuren. God is een God van verbond. En God wil verbonden sluiten. Als christen moeten we heel goed begrijpen wat een verbond is. En we moeten ook begrijpen dat God altijd werkt door middel van verbond. God is op zoek naar relaties. Relaties zijn ontzettend belangrijk, maar dat gaat alleen via verbond. God wil alleen maar een relatie hebben via een verbond. Een relatie zonder verbond is niet Bijbels. Intimiteit zonder verbond is niet Bijbels. Daarom is het huwelijk zo ontzettend belangrijk. Daarom zeggen we, samenwonen is no-go. Is niet goddelijk, is niet wat de Bijbel zegt. God wil namelijk dat intimiteit alleen gebeurt in een verbond. Intimiteit mag alleen gebeuren in een verbond, zonder commitment, zonder dat je zegt voor God, voor je familie, voor de mens, wij gaan samen trouwen, zonder dat geen intimiteit. Zo wil God het. En zo is God ook met ons. Eerst een verbond sluiten en dan is er intimiteit, dan is er nabijheid, dan is er relatie. Nou, we hebben gezien dat God eerder, in Genesis sluit God een verbond met Adam, met Eva, met Noach, met Abraham en later ook met David. Nu hier in Exodus 24 zou God een verbond sluiten met een heel volk. En namelijk met het volk Israël. God gaat met een heel volk een verbond sluiten en dat is best wel uniek. Tot daaraan toe was het altijd één op één een verbond sluiten. God heeft nu besloten, ik ga een verbond sluiten met een heel volk, met de nakomelingen van Israël. En dit verbond lijkt heel erg op een huwelijksverbond, op een huwelijkssluiting, waarbij God, Yahweh, we hebben gezongen over Yahweh, dat is de naam van God. Dat betekent ik ben die ik ben. En dus Yahweh sluit, is de bruidegom en sluit een verbond met Israël. Israël is de bruid. En we lezen hier hoe God een huwelijksaanzoek doet. En je weet hoe dat in Amerika gaat met een huwelijksaanzoek. Mannen gaan op zijn knieën en hebben de ring zo. Wil je met mij trouwen alsjeblieft? Heel spannend moment altijd. Is dat het moment van ja of nee? En we zien dan dat het een volk heel volmondig zegt. Het volk zegt ja, dat willen wij. Het volk antwoordt met ja, dat willen wij doen. Nou, helaas wou het volk God zelf niet ontmoeten. Ze waren bang voor God, want God, dat was met vuur en gedonder, dat was heel spannend. En ze stuurden Mozes, ga jij maar op de berg, ga jij maar voor ons. Mozes, spreek jij namens ons. Jij kan dat verbond met God sluiten en wij blijven hier beneden. En dan uiteindelijk zegt God ook van, oké, dan wil hij ook dat Mozes alleen maar op de berg komt. Dat lees je in eerdere hoofdstukken. God gaf Mozes op de berg 2 stenen platen met 10 geboden erop. Het was niet zo dat op de ene, op ene plaats stond de 5 geboden en op de andere plaats stond de andere 5 geboden. Er waren 2 platen omdat het een bilateraal verbond was. Een verbond van 2 kanten. 1 plaat voor het volk en 1 plaat voor God. Voor een verbond, voor een contract. Als je waar ook dan een contract afsluit, heb je altijd 2 contracten die kopieën zijn van elkaar. En 1 is voor de ene partij, de andere is voor de andere partij. Dus op de ene plaat stond aan de bovenkant en de onderkant de 10 geboden. En op de andere kant was er precies een kopie daarvan. Nou is het zo dat in de Bijbel worden de 10 geboden nooit geboden genoemd. Er staat wel aan het begin van het hoofdstuk, dit zijn de geboden, de statuten, de verordeningen. Dat lezen we wel, maar 10 geboden staat daar niet. Er staat Aseret HaDevarim, dat is hoe het genoemd wordt. En dat betekent de 10 woorden of de 10 zaken. 10 aangelegenheden. Dus devarim kan stellingen betekenen, woorden betekenen, zaken betekenen. En dat komt, devarim, dat komt van het woord davar. En davar betekent woord of ding. Davar, heel apart. Dus het Hebreeuwse woord voor woord betekent woord, maar ook ding. In het Joodse denken zijn woorden ook dingen. Ze hebben substantie. Davar wordt in de Griekse Bijbel, in de Septuaginta, vertaald met logos. Dat is ook een woord met substantie. Alles wat jij zegt heeft betekenis, heeft substantie. Goede dingen, maar ook slechte dingen. Alles wat je zegt doet er toe. De Bijbel zegt ook zegen en vloek. Dus wat jij zegt doet er aan toe. Let dus altijd heel goed op. Let op wat jij uitspreekt. Wees er bewust van wat jij zomaar zegt. Nou, beter gezegd, zeg niet zomaar iets. Spreuken 12 vers 18 zegt, er zijn er die als met dolksteken praten. Er zijn er die als met dolksteken praten. Ondoordacht. Maar de tong van de wijzen betekent genezing. Er is genezing in goede woorden. In goede woorden is er genezing. Er is ziekte in slechte woorden. Let op wat je zegt. Let op wat je zegt tegen kinderen. Let op wat je zegt tegen je partner, tegen je vrienden, tegen de gemeenteleden. Wees er bewust van wat jij uitspreekt. Want het is, de goede dingen zijn als genezing. Oh, geweldig. Jouw woorden waren als genezing. Heerlijk. Maar slechte woorden zijn als ziekte. Let op wat jij verspreidt. Als God spreekt, dan is het vast en zeker. Het is of het wordt iets op dat moment. Het woord van God wordt verwezenlijkt. Dus God spreekt en zijn woorden worden iets. God zei licht en het was licht. En je leest ook in Johannes 1. En het woord was bij God. En in het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En dan werd het woord vlees. Dus dat is ook symbolisch van als God spreekt, dan wordt het ook. Dus dat woord davar is een heel bijzonder woord. Het woord davar dus betekent ding, iets of woord. Maar daar zit nog zoveel meer in dat woord. Het komt eigenlijk van orde. Daar betekent orde. De 10 geboden brachten orde in het volk. Het was een fundament voor een goddelijke samenleving. Waar recht en gerechtigheid regeert. Waar het eerlijk aan toe gaat. Die 10 geboden was voor een samenleving. Om het werkbaar, leefbaar te maken. Dus dat is, daar komt ook het woord davar van. Interessant, de vrouwelijke vorm voor davar is Devorah. Komt het bekend voor Devorah? Dat is de naam Deborah. En dan denken jullie van, ja, maar Deborah betekent toch bij? Klopt. Deborah, de naam Deborah betekent bij. Dat kleine beestje dat steekt. Af en toe. Als je niet goed gedraagt bij een bijtje. Maar het mooie aan een bijen, die wonen in een geordende samenleving. Hoe bijen gestructureerd zijn, is toch ongelooflijk. Want iedereen doet zijn deel. En dat is een fantastisch geheel. Zo'n bijenkorf, hoe iedereen zijn deel doet. Dus daar komt het woord Devorah, van orde, bij, komt het ook vandaan. Een ander vorm van davar is het woord voor wildernis in de Bijbel is midbar. Midbar. Nou, en grappig genoeg, in de Bijbel is de stad chaotisch. De stad is chaotisch, maar de wildernis, de natuur, daar is rust. Daar kom je tot rust. En God bracht zijn volk naar de woestijn toe. De Heilige Geest stuurde Jezus de woestijn in, de wildernis in. Johannes was in de woestijn om daar te preken. Dus het is de plaats waar God spreekt en waar je weer tot rust komt. Nou, hoeveel stadsmensen weten dat? Het is af en toe goed om even eruit te gaan. Om naar buiten te gaan, om in de rust te komen. De 10 geboden, nou zeg ik het zelf, 10 geboden, maar de 10 stellingen, de 10 woorden, de 10... Nou ben ik ze ook. Maar de aangelegenheden vind ik het mooiste. De 10 aangelegenheden waren aan het volk gegeven om structuur te brengen. Het was een slavenvolk. Een chaotisch slavenvolk. En dat moest een volk worden van koninklijke priesters. Wat heel interessant is dat we heel veel parallellen hier in Exodus lezen over het ontstaan van een volk met het ontstaan van de gemeente van Jezus Christus. Dus heel veel parallellen met Handelingen 1 en 2. Jezus had 12 discipelen. Israël had 12 zonen. De Israëlieten vierden Pesach, Pasen. Ze slachten een lam. Streken het bloed van het lam op de deurpost. En de volgende dag verlieten ze Egypte. Ze gingen door de Rietzee. Jezus was zelf het lam van God. Hij vierde de avond voor de kruisiging. Vierde hij Pesach. Of hoe het beter uitgesproken wordt is Pesach. Pesach. Dat is de Hebreeuwse manier. Ze vierde Pasen. Ze vierde Pesach. Maar Jezus offerde zichzelf als het lam van God. Tijdens het oude Pesach, tijdens die maaltijd met Jezus, wat deed Jezus? Hij verkondigde het nieuwe verbond aan. Ze vierde het oude verbond, het was in het oude, maar ze zegt, en nu komt het nieuwe eraan. En het nieuwe verbond werd al door Jeremia en Hesegiel aangekondigd. En elke keer, als wij avondmaal vieren, vieren wij het nieuwe verbond. Vieren dat wij onder het nieuwe verbond zijn. Nou, Jezus stierf aan het kruis en 3 dagen later stond hij op. En toen was hij 40 dagen lang was hij met zijn discipelen. Ook weer een mooi parallel met de 40 dagen dat Mozes op de berg was. En dat Israël ook 40 dagen was Israël ook in de woestijn. We zien ook dat Mozes opsteeg naar de berg Horeb. Jezus steeg op naar de hemel. En toen Jezus opsteeg naar de hemel, waren het best wel 10 spannende dagen voor de discipelen. 10 dagen zonder Jezus, maar ook de Heilige Geest was er ook nog niet. Wat moet je doen in zo'n tussenfase, in zo'n tussenperiode? Best wel spannend, zou ik zeggen. Jezus weg, Heilige Geest er niet. Wat nu doen? Weet je wat je er moet doen? Je moet precies dat doen wat Jezus gezegd heeft. Je volgt zijn instructies goed op. En Jezus had het, voordat hij terugging naar de Vader, tegen zijn discipelen, heel belangrijk. Hij heeft gezegd, jullie mogen het achter mij meelezen, Handelingen 1 vers 4. Ga niet weg uit Jeruzalem, zei Jezus, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling is gegaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgelegd over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria tot aan de uiteinde van de aarde. Wat te doen in tussenperiodes? Nou, voor ons is dat heel actueel als gemeente. Wij zijn ook in een tussenfase. We gaan verhuizen, maar we weten nog niet wanneer. Het zal in afzienbare tijd gebeuren, maar wanneer weten we niet. We zien wat het volk van Israël deed in die tussenperiode. Ze maken een gouden kalf. In de tijd dat Mozes weg was. Nou, de discipelen waren ook Israëlieten, waren ook Joden. Wat gingen zij doen? Gingen ze ook een gouden kalf maken, zoals hun voorvaderen? Nu dat Jezus er niet meer was? Nee, ze gingen eenparig bidden. Ze gingen samen bidden. Ze deden precies wat Jezus zei. Wacht in Jeruzalem. Ze gingen bidden. En weet je wat? Als wij werken, als wij bezig zijn, zijn wij bezig. Maar als wij bidden, werkt God. Als wij werken, dan werken wij. Maar als wij bidden, dan werkt God. Amen. Dat eenparig bidden is zo ontzettend belangrijk. Zo belangrijk. Wij zitten dus ook in zo'n tussenperiode als gemeente. Wanneer gaan we verhuizen? We weten het niet. En deze onzekerheden voelt niet altijd lekker. Wat te doen? Misschien zit je in jouw leven ook te wachten op iets en het duurt zo lang. Wachten op een belofte lijkt vaak ook ontzettend lang. Want je wacht, je telt de dagen. Maar dat hoeft niet. Het hoeft helemaal niet lang te duren. Als jij de tussenperiodes goed gaat gebruiken in jouw leven, zullen ze juist tot zegen worden. Dan zal je merken, juist die tussenfases zijn heel bijzonder. God kan die juist zo goed gebruiken. Juist in die tijd kan God zo bijzonder handelen en bijzonder werk doen. Het belangrijkste is in een tussenfase is dat jij je vasthoudt aan Gods beloftes. Je klampt je vast aan de beloftes die God heeft gezegd. Jezus geeft ons een enorm belangrijke zin. Heel, heel belangrijk. En als je je Bijbel nog hebt, als je nog Bijbels hebt, misschien hebben jullie allemaal zo'n device, dat kan zijn. Maar als je een Bijbel hebt en een pen hebt, mag je dit onderstrepen. Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Nou, dat is heel ontspannend. Dat is toch geweldig te horen. Dat geeft je ontspannenheid. Het is niet mijn zaak. Het is niet mijn zaak. Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. We zijn zo vaak zo bezig om de tijd en het ogenblik vast te stellen. Ik ook trouwens. Ik wil het zo graag weten. Wanneer? Wanneer gaat het gebeuren? We willen weten hoe en wanneer. En de datum, tijdstip willen we zo graag weten. Maar Jezus zegt, het is niet jullie zaak. Lieve gemeente, dat is niet onze zaak. Wat is wel onze zaak? Wat moeten we wel doen? Nou, moeten we gaan mopperen, zeuren, klagen, een gouden kalf maken? Of uitkijken naar de beloftes die God heeft gezegd, heeft uitgesproken? Laten we toch eenparig bidden. Laten we de gelederen sluiten in alle kaders in de gemeente, 55-plussers, in het lofprijsteam, jeugdteam, echteskidsteam, de huiskringen. Eenparig gaan bidden, mensen. Ga eenparig bidden. Ga de gelederen sluiten. Ga verwachten wat God gaat doen. Ga uitkijken wat God gaat doen. Dit is een bijzondere tijd. God heeft dingen uitgesproken en we zullen ze in werkelijkheid zien komen. Maar wij moeten bereid zijn. Ben jij bereid ben jij bereid voor de volgende stap? Laat onszelf voorbereiden daarvoor. En Jezus heeft de discipelen de belofte van de Vader beloofd. Hij heeft de belofte van de Vader beloofd. Wat was dat? Jullie worden gedoopt met de Heilige Geest. Jullie worden gedoopt met de Heilige Geest. Jezus zei, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea, in Samaria en tot aan de uiteinde van de aarde. En daarvoor zei Jezus, blijf. Blijf in Jeruzalem. Vertrek niet voordat. Blijf, vertrek niet voordat je vervuld bent. Dus tussenperioden zijn er om vervuld te worden. Om kracht te ontvangen. Het is er voor jouw voorbereiding. En ook om opgebouwd te worden. En ook om bij te tanken. Lieve gemeente, laten we ons voorbereiden voor de nieuwe fase waar wij als gemeente in komen. Laten we niet passief zijn in deze tijd. Achterover leunen, dat is niet het wachten waar de Bijbel over heeft. Het is verwachten waar de Bijbel het over heeft. Laten we eenparig God gaan zoeken. Laten we de gelederen sluiten. Heerlijk, hè? Zo'n Pinksterpreek midden in november. Ongelooflijk. Wow, wat een bonus. Dat hadden we helemaal niet verwacht. We dachten een novemberpreek. Kijk wat we tijdens Pinksteren gaan preken. Mozes die steeg op naar de berg en kwam 40 dagen later met 2 stenen platen, met de wet, met de verordeningen, kwam hij naar beneden. De 10 geboden, 2 stenen platen en 613 wetten. Daarmee kwam hij naar beneden. Jezus steeg op naar de hemel en 10 dagen later kwam de Heilige Geest naar beneden. Mozes ging naar boven, kwam beneden met de wet. Jezus ging naar boven en gaf de Heilige Geest. Johannes 1 vers 17 zegt, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Mozes steeg de berg op en komt met de wet, stellingen en regels. Ja, ze brengen orde in het volk, maar ze brengen ook veroordeling. De wet bracht orde, ja, maar de wet bracht ook veroordeling. Want iedereen was zondig, dus er was meteen ook veroordeling. Jezus stijgt op naar de hemel en geeft genade en waarheid. Hoe goed is dat, lieve gemeente? Hoe goed is dat? En ik wil jullie vanochtend vragen, naar welke berg ren jij? Naar welke berg kijk jij? Kijk jij naar de berg Horeb of kijk jij naar Golgotha? Wat is de berg waar jij naar kijkt? Kijk jij naar Mozes of kijk je naar Jezus voor redding? Welk feest vier jij? Pinksteren of Shavuot? Shavuot, hè, dat is het feest van prijs de Heer, ik heb de wet ontvangen. Of Pinksteren, prijs de Heer, ik heb de Heilige Geest ontvangen. Nou, Pinksteren en Shavuot, ik weet het, is hetzelfde feest. Maar het feest Shavuot, hè, dat is Pinkster geworden voor ons, dat is heeft voor ons een nieuwe betekenis gekregen. De Israëlieten vieren tot op de dag van vandaag, vieren ze Pinksteren. Dat is het Griekse woord voor Shavuot. In het Hebreeuws heet het Shavuot en dat is het wekenfeest. Dat is 7 weken. 7 weken is 49 dagen. En de 50ste dag, Pentakost, Penta betekent 5. Penta, dus dat is de 50ste dag, is dan Pinksteren. Dus daardoor is dat hetzelfde feest. Maar Pinkster is oorspronkelijk het ontstaansfeest van Israël. Daar bij de berg sloot God een verbond met Israël. En daar ontvingen ze de wet. Daar werd Israël een volk. Maar Pinkster is voor de gemeente van Jezus Christus ook het ontstaansfeest. Het werd ingeluid met het ontvangen van de Heilige Geest. En jullie weten van mij, ik hou van Israël met heel mijn hart. Ik hou van het volk, ik hou van het land, prachtig land. Ik zou er zo naartoe kunnen verhuizen, heel erg mooi. Maar lieve mensen, ik ga niet de wet vieren. Ik ga niet de wet vieren. Ik vier de Heilige Geest. Ik ben een Pinksterman. Ik vier uitbundig de Heilige Geest. En ik ga niet de wet vieren. Ik kijk naar de berg Golgotha. Ik kijk naar het kruis. Ik kijk naar Jezus Christus. Want als ik naar Mozes kijk, dan zie ik veroordeling. Als ik naar Jezus kijk, dan is er genade. Wat heel bijzonder is, is dat met de gemeente van Jezus Christus het op dezelfde manier ging als met Israël. Jezus vierde Pesach. Hij vierde Pasen met zijn discipelen. We kennen dat als het laatste avondmaal. Paaszondag stond Jezus op van de dood en 50 dagen later was Pinksteren, de komst van de Heilige Geest. De gemeente was geboren. In Handelingen 2 vers 1 lezen we dat toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, de 50ste dag. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, dat is de 50ste dag nadat Jezus is opgestaan. Dat is natuurlijk het Joodse Pinksterfeest. Shavuot, ze waren het Joodse feest, ze waren het hun ontstaansfeest aan het vieren. 2000 jaar geleden vierden de Joden uitbundig het ontvangen van de wet. Ze vierden dat God een verbond had gesloten met hun voorouders. Ze vierden dat ze Gods volk waren en dat ze de wet hadden ontvangen. En het hoogste punt van het feest is die 50ste dag. Pentakost, 50. En op die dag, 2000 jaar geleden, midden in Jeruzalem, honderdduizenden mensen zijn aan het vieren, kwamen opeens 120 party crushers. 120 man kwamen langs. Deze 120 mensen waren vervuld met de Heilige Geest. En zij vierden opeens het nieuwe verbond. Zij vierden de Heilige Geest, ze vierden dat Jezus Christus is opgestaan. Ze vierden nog uitbundiger en de mensen dachten zelf dat ze dronken waren. Ik wil dat voorlezen in Handelingen 2 vers 1. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, dat is het Shavuotfeest, dat is het feest wat de Joden aan het vieren waren. En het kan zijn, sommige mensen schrijven, dat er tot wel 1 miljoen mensen kunnen zijn in Jeruzalem tijdens zulke grote feesten, toen al. Dus dat is een gigantisch feest was dat. De Joden waren samen en zij vierden ze vierden de komst van de wet. En dan plotseling klonk er uit de hemel een geluid als een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werden ingegeven. En dan verlaten ze het huis, ze gaan naar de tempel, Petrus begint te preken en 3000 mensen bekeren zich op één dag. Lieve gemeente, jullie kunnen best meedoen met Joodse feesten. Dat is heel leerzaam. Je kan er heel veel leren. Het is heel interessant. Maar het is wel het feest van het ontvangen van de wet. Het is het, wij hebben een nieuw feest gekregen. Wij hebben de Heilige Geest gekregen. Dus vier dat vooral. Wij leven in het nieuwe verbond. We hebben de Heilige Geest ontvangen. En dat mogen we ook zondag keer op keer vieren. En natuurlijk tijdens Shavuot vier dat je de Heilige Geest hebt ontvangen. Ik vind de uitnodiging van God zo mooi in Exodus 24. God zegt, kom naar mij toe. Kom de berg op. En dat lezen we in Exodus 24 vers 9. Hierna ging Mozes de berg op samen met Aaron, Nadab, Abihu en 70 oudsten van het volk. En zij zagen de God van Israël. Zij gingen de berg op, ze zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als plaveisel van saffier. Het was helemaal blauw, saffier is blauw, hè? En helder, stralend als de hemel zelf. Deze vooraanstaande Israëlieten werden niet door God gedood. Zij zagen hem en zij aten en dronken. En dat is dat beeld van het heilig avondmaal ook. De fellowship, de intimiteit. Mozes en Aaron, Nadab, Abihu, de 70 oudsten van het volk, zagen God. Ze hadden een ontmoeting met de levende God. Er was intimiteit omdat er een verbond was. Er was nu een verbond en daarom was er intimiteit. Nou, de vraag is, wat zagen zij precies? Wat zagen deze vooraanstaande Israëlieten? Nou, ze zagen een manifestatie van God. Uit de context moeten we begrijpen dat ze waarschijnlijk een glimp van Gods glorie mochten zien. Later legt in Deuteronomium, als Mozes spreekt over deze gebeurtenissen, dan zegt hij, we zagen niet een gestalte, we zagen niet een gedaante van God. Ze zagen wel genoeg van God, dat ze wisten, dit is de God van Israël. Dit is Yahweh, dit is God. Nou, hoe zit het in het nieuwe verbond? Hoe zit het met ons? Nou, we lezen in het Nieuwe Testament dat de discipelen met Jezus aten, spraken, ze volgden hem. Zij zagen Jezus, de mens geworden God. En Petrus, Johannes en Jacobus, die zagen zelfs de verheerlijkte God op de berg. 500 ooggetuigen zagen de opgestane Heer in zijn nieuwe lichaam. Thomas heeft zelfs de opgestane Heer aangeraakt. Hij heeft hem gezien en gezegd, mijn Heer, mijn God. En later, helemaal aan het einde van de Bijbel, Johannes heeft Jezus gezien als God zelf. Dus als Johannes Jezus omschrijft, dan is het bijna hetzelfde als wij wat lezen hier in Exodus. Lieve gemeente, wij hebben God nog niet gezien. Wij leven in geloof, niet in aanschouwing op dit moment. En dat, oh wat jammer, is dat nou het Nieuwe Testament? We mogen God niet zien. Nou, we hebben God wel ervaren, amen. Heb jij al God ervaren? Weet je dat als jij een kind van God bent, dat Gods glorie in jou woont? Weet je dat God ontzettend dichtbij is? God is nog dichterbij dan toen Jezus op aarde was met zijn discipelen. Want God woont in jou, de Heilige Geest woont in jou. Hij is zo dichtbij. En wij hebben een verbondsrelatie met God door Jezus Christus. En door zijn verbond hebben wij intimiteit met God zelf. Weet je dat God jou innig lief heeft? God heeft jou zo enorm lief. Als jij anders hoort, dan is dat niet woorden van God. Als jij twijfelt aan jouw liefde, dan is dat twijfel dat God van je houdt, dat zijn niet woorden van God. God houdt enorm van jou. Nou, aan het begin zei ik dat de Israëlieten 400 jaar in Egypte geweest waren en van 75 uitgroeiden naar 1 miljoen. De gemeente groeide in één dag van 120 naar 3000 man. In één dag. En daarna groeide het geloof in Jezus Christus enorm. Maar op de geboorte van de gemeente groeide de kerk al uit tot meer dan 3000 man. Hoe is deze groei ontstaan? En dan wil ik je herinneren aan deze belangrijke tussenperiodes. Ze hebben in de tussenperiodes gebeden. Er was eenheid in de gemeente. Ze hebben gewacht op de belofte van de Vader. Ze werden vervuld met de Heilige Geest. Ze hebben gezamenlijk uitgekeken naar de beloftes die God had. En laten wij dat vooral in deze tijd ook doen. Amen. Amen. Prijs de Heer. Amen. Ik wil met jullie bidden. Ik wil vragen of het worshipteam naar voren wil komen. En dan laten we opstaan. Halleluja. Halleluja, Vader. Dank u, Jezus. Halleluja, Vader. Ik dank u voor de tijd waarin we nu zijn. Heer, en we willen zien als een mogelijkheid. Heer, en we willen niet afwachten. Heer, we willen verwachten, Heer. We willen kijken wat u gaat doen. Heer, en bouw ons op. Heer, laat in deze tijd groeien, Vader. Heer, laat jonge mensen opstaan in geloof, Vader. Heer, we bidden u, Jezus, dat u gaat spreken. Heer, dat u in onze harten gaat spreken. Heer, we willen meer opletten wat wij zeggen en hoe we dingen zeggen. Heer, meteen na de dienst, Vader, willen we opletten hoe we dingen uitspreken, Vader. O, Heer, ik bid u dat u onze tong bewaart, Heer. Onze lippen zelf, Vader, Heer, en behoed voor slechte dingen te zeggen. Heer, wij willen verspreiders zijn van genezing. Heer, we willen beseffen dat als wij dingen uitspreken, ze of ziekte kunnen brengen, of genezing kunnen brengen. Heer, en wij willen ambassadeurs van genezing zijn in deze gemeente. Heer, we willen genezing uitspreken, Vader, elke keer als we onze mond open doen. Halleluja, Vader. Halleluja. Heer Jezus, zegent u deze gemeente, zegent u de Ichtes gemeente. Maak ons klaar, Vader, voor de volgende stap. Heer, spreek tot ons, Heer. Spreek de woorden waar substantie in zit. Heer, woorden die ons, die groei tot ons zullen bewerken. Halleluja, dank u voor deze tijd waarin we mogen zijn. Heer, en we kijken uit naar meer van het werk van de Heilige Geest in ons midden. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen.